Welkom bij Radio Maria.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, in het programma Heiligen Getuigen, waar wij u voorlezen uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. Ondertussen waren we aangekomen aan het moment waarop Niepokalanov, de stad der onbevlekte die gesticht werd door de heilige pater Maximiliaan Kolbe in Polen, geconfronteerd werd met de zwaarste beproeving. Namelijk die van het begin van de Tweede Wereldoorlog. We hadden reeds enkele getuigenissen gehoord en gaan verder in een getuigenis van pater Albertus Wojcak. In zijn levensbeschrijving schrijft de pater als volgt: heel de omgeving in en buiten Niepokalanov was bevangen door schrik en angst in het vooruitzicht van de komst van de Duitse troepen. Pater Maximiliaan had geen tijd daaraan te denken. Nu moest hij zijn landgenoten hulp bieden. Langs de grote weg kwamen de restanten voorbij van het verslagen Poolse leger, duizenden vluchtelingen, gewonden, verzwakten en verhongerende mensen. De sterksten trokken verder, maar de zwakken hielden halt bij de poorten van Niepokalanov. Pater Maximiliaan liet ze allen binnenkomen en begon de gewonden te verzorgen. Hij gaf opdracht eten klaar te maken voor de hongerigen en vooral zorgde hij ervoor dat de kalmte weerkeerde en dat degenen die door de feiten van de laatste dagen ontmoedigd waren, weer moed kregen. Hij stond verscheidene stervenden bij en werd de beschermer van de vele ongelukkigen die de onbevlekte naar zijn klooster gestuurd had. Ook de Joden, die tot voor enkele weken nog de felste vijanden waren van Niepokalanov, vonden bij hem een goed onderkomen. Voor hem bestond er geen discriminatie. Het was genoeg arm te zijn of in nood te verkeren en hij was tot alles bereid. In de vroege morgen van 12 september arriveerden de voorposten van het Duitse leger in Niepokalanov. Langs de verbindingswegen tussen de verschillende gebouwen plaatsten zij hun auto's en lieten de kloosterlingen hun gang gaan, vooral wat betreft de hulpverlening aan de vluchtelingen. In de ochtend van de 19e september kwam de Duitse politie, die alle kloosterlingen opdracht gaf zich op het plein te verzamelen. Allen, met uitzondering van twee man die de gewonden moesten verzorgen, werden gedeporteerd. Men wilde hen zelfs geen toestemming geven om wat ondergoed en kleren te halen. Maar toen pater Maximiliaan tussen beiden kwam, werd hun dit verlof alsnog gegeven. Wie mocht er blijven? Broeder Hieronymus Wiersba getuigt. Pater Kolbe mocht met een andere broeder in het klooster blijven om hulp te verlenen aan de gewonde Poolse soldaten. Hij koos echter het kamp om met de andere broeders het lot te delen. Ze werden opgeladen op vrachtwagens en naar het westen gedirigeerd. Die avond kwamen zij nog in Mazowiecki, waar zij in de parochiekerk mochten overnachten. De volgende morgen, 20 september, werden ze naar Shestokova gevoerd. En vandaar, 's nachts in beestenwagens gestopt, ging de reis verder tot even over de Duitse grens. Opgesloten in de wagons, onzeker over hetgeen hun boven het hoofd hing, sprak pater Maximiliaan zijn medebroeders en de andere gevangenen die zich in Shestokova bij hen hadden gevoegd, moed in. Wij weten niet, zei hij, wat er met ons gebeuren gaat. Laten wij ons op alles voorbereiden, wat de onbevlekte ook maar van ons verlangt. Laten wij ons helemaal aan haar geven, dat zij ons leiden volgens haar wil. Op 21 september kwamen zij in Lambsdorff, Duitsland aan, vanwaar zij na 3 dagen naar het kamp van Amtitz bij Kibitze, vroeger Kuben, vervoerd werden. Het kamp van Amtitz was een verzamelplaats voor personen die de nazi's liever in sicherheidsverhaftung namen. Hoewel dit kamp dus geen concentratiekamp was in de bekende zin van het woord, was het er allesbehalve aangenaam te vertoeven. Beroofd van de vrijheid en met een lege maag onder de blote hemel slapen, en dat in het najaar, behoort bepaald niet tot de geneugten van het leven. De overlevenden van dit kamp vertellen dat daar elk lijden normaal en draaglijk scheen, want het werd aanvaard met gelatenheid en uit liefde tot de onbevlekte. Hier zorgde pater Maximiliaan voor. Het was genoeg de glimlach op zijn gelaat te zien om elk leed met vreugde te kunnen dragen. Het waren inderdaad wel zeer geschikte dagen om getuigenis af te leggen van aanhankelijkheid aan de wil van de onbevlekte volgens de geest van de totale toewijding aan haar. Toen hij van de broeders afscheid nam, had hij gezegd: "Nu gaat u naar de missie. Herinnert u zich wat al talloze malen herhaald is, dat Nipokalanov niet alleen deze plaats is, deze gebouwen, deze machines? Nipokalanov bevindt zich waar een lid van haar is. De Nipokalanovs moeten uw zielen zijn, uw harten." In Amtitz werd de barak van het kamp, waar hij op de meest passende plaats een beeltenis van de onbevlekte, die een broeder uit leem had gemaakt, liet plaatsen, Nipokalanov genoemd. Een kleine missiepost in Duitsland. Broeder Molodjenik herinnert zich nog. Op een dag kwamen 3 Duitse officieren in onze barak en bleven verbaasd staan kijken naar het beeld van de onbevlekte, terwijl wij gewoon doorgingen met bidden. 'S avonds hield pater Maximiliaan een belangwekkende conferentie over de trouw in de dienst van de onbevlekte, en hij voegde eraan toe dat de gevangenschap voor ons een heilige missie was, want met weinig krachtverbruik verrichten wij apostolaat in Duitsland. De medebroeders die met hem in Amtitz waren, herinneren zich ontroerende gebeurtenissen waaruit blijkt dat de geest van pater Maximiliaan gedompeld was in onzegbare vreugde en vrede en gericht op feiten die men als voorbereiding kan zien op het hoogste offer van Auschwitz. Op 12 oktober vierde hij zijn naamfeest. Met weemoed dachten zijn medebroeders terug aan de heerlijke dagen in Nipokalanov, toen men elk jaar zijn naamfeest plechtig vierde. Dit jaar konden zij niet anders dan hem met nog meer liefde omringen en een lied zingen ter ere van de onbevlekte. Pater Maximiliaan dankte ontroerd en zei: "Wat zou ik jullie kunnen geven, mijn kinderen? Ik heb niets." Hij nam toen zijn rantsoen brood en brak het in kleine brokken en gaf er 1 aan iedere broeder. En toen vervolgde hij: "Onze lieve vrouw zal ons lijden ten goede veranderen. We hebben ons aan haar gegeven. We hebben haar beloofd mensen te winnen voor God. We hebben verklaard dat wij altijd haar eigendom zouden zijn. We moeten haar dus dankbaar zijn dat wij nu niet in Nipokalanov, maar hier nodig zijn. We zijn hier gratis naartoe gebracht. We hebben een barak waarin we ons kunnen beschutten en we hebben ook nog een stuk brood. De andere gevangenen kunnen er zich niet bij neerleggen. Ze verliezen de moed en gaan vloeken. Als zij ons gadeslaan, onze gelatenheid zien, moeten zij noodzakelijkerwijze goed worden. Als wij uit eigen beweging uit Nebokalanov naar dit kamp hadden willen komen om wat apostolaat te verrichten, wie weet hoeveel documenten wij dan nodig zouden gehad hebben, en dan zouden ze het ons nog geweigerd hebben ook. Laten wij van de genade profiteren die de onbevlekte ons geeft. Broeder Hieronymus Wiersba herhaalt: toen wij in de voorlopige kampen verschrikkelijke honger leden en koude op wat stro onder tenten sliepen, het was al november met sneeuw en vorst, en wij geen water hadden om te drinken en ons al in geen 3 maanden hadden kunnen verschonen, terwijl we last hadden van ongedierte en vies waren van onszelf, verdroeg de dienaar Gods alles met opgeruimdheid en vreugde, omdat hij op deze manier God zijn liefde kon bewijzen. Uit een van zijn onderrichtingen herinner ik mij een zin die ik genoteerd heb. Een zekere droefheid overvalt ons bij de gedachte dat men in de hemel niet meer kan lijden en ook op die manier aan God zijn liefde kan tonen. Diezelfde broeder Hieronymus bekent erg boos geweest te zijn toen pater Maximiliaan eens zei te vertrouwen dat zij vrijgelaten zouden worden dankzij de tussenkomst van de onbevlekte. Maar de feiten stelden pater Maximiliaan in het gelijk. In het kamp van Amtits deed de dienaar Gods te vaak en met te veel nadruk voorkomen alsof wij spoedig vrijgelaten zouden worden en dat de onbevlekte ons uit het kamp zou laten vertrekken, hetgeen mij persoonlijk krenkte. Van broeder Gabriel Sieminski weten wij dat pater Maximiliaan in het kamp van Amtits toch zijn al klein geworden broodrantsoen onder de medegevangenen verdeelde. En hij deed dat ook omdat de anderen het vloeken zouden laten. En dat broeder Hermanus Juracek zich met tranen in de ogen herinnerde wat een zorg pater Maximiliaan aan hem besteedde toen hij zwaar ziek werd in het kamp van Amtits. Op 9 november werden zij van Amtits overgebracht naar Ostrzeszów in Polen. Deze verplaatsing was waarschijnlijk te danken aan de welwillendheid van de nieuwe commandant van Amtits, een katholieke officier, hetgeen bevestigd schijnt te worden door een briefkaart van februari 1940 die hij aan de schoonmoeder schreef om haar te vragen hem te danken voor de ontvangen gunsten. Nepokalanov, 28 februari 1940. Geachte mevrouw, toen ik geïnterneerd was in het kamp van Amtits, had ik het genoegen uw zoon te leren kennen. Hij was daar commandant van een compagnie. Een 10-tal kloosterlingen en ik werden aan hem toevertrouwd. Zijn hoge beschaving en zijn diepe zin voor rechtvaardigheid waren voor ons een verrassing. Ik weet niet waar hij op het ogenblik is, en daarom zou ik hem graag door u, geachte mevrouw, hartelijk willen danken voor alles en hem meedelen dat wij na een verblijf van 3 weken in Schildberg eindelijk weer in ons klooster zijn teruggekeerd. De onbevlekte mogen hem voor alles belonen. Frater Maximiliaan Kolbe. Van de ongeveer 60 man die in Jepokalanov achterbleven na de evacuatie, waren er een 20-tal niet aanwezig in het eigenlijke klooster toen pater Maximiliaan met zijn medebroeders ontvoerd werden. Een week voor de 19e september werden zij bij een bombardement gewond en overgebracht naar het ziekenhuis dat pater Maximiliaan in het bos van Jepokalanov had laten bouwen. En zo ontkwamen zij aan de deportatie. Toen de Duitse troepen verder naar het oosten oprukten, maakten zij niet alleen dit ziekenhuis, maar alle gebouwen die niet vernield waren door de bombardementen tot één groot hospitaal. De overgebleven kloosterlingen mochten in de stad der onbevlekte blijven als ziekenverplegers. Onder deze gelukkigen bevond zich broeder Vitalis, arts van de communiteit, en pater Seslaus Poltarczyk, die goed Duits kende en aangesteld werd als bewaker van het klooster. Toen het militaire bestuur wat soepeler werd, slaagden ondergedoken kloosterlingen erin berichten te ontvangen over de gang van zaken in Jepokalanov, en weer anderen gelukte het terug te keren. Maar niettegenstaande de aanwezigheid van soldaten en ziekenverplegers konden ongewenste personen Jepokalanov binnendringen en wat overgebleven was plunderen. De bezetters speelden mooi weer met de spullen van anderen en zeiden dat alles wat er was aan het volk toebehoorde. Zo kon het gebeuren dat de buren van het klooster gemene zaak maakten met de plunderaars. De voorraden aan kleding, papier en bouwmaterialen waren spoedig verdwenen. De weerstand van het dappere Poolse leger was gebroken door de geweldige overmacht der Duitsers, die nu op de demarcatielijn, vastgesteld door het niet-aanvalsverdrag met Rusland, hun opmars staakten. West-Polen kwam onder Duitse bezetting. Er volgden enkele maanden van ogenschijnlijke rust en het leven trachtte zijn normale gang te hervatten, voor zover dat onder vijandelijke bezetting mogelijk was. Voorlopig was er geen gevaar te duchten van de gevangen intellectuelen, priesters en anderen die derhalve op vrije voeten werden gesteld. We hebben pater Maximiliaan en zijn medebroeders in het kamp van Ostrzeszów achtergelaten. Hier was het leven makkelijker dan in Amtitz, omdat de gevangenen waren ondergebracht in een schoolgebouw van de pater Salesianen. De enige kwelling werd veroorzaakt door de insecten. De gevangenen genoten grotere vrijheid om godsdienstige oefeningen te houden. Zo konden ze ook, als voorbereiding op het feest van de onbevlekte ontvangenis, hun jaarlijkse retraite houden, die natuurlijk door pater Maximiliaan gepreekt werd. Het was tijdens deze retraite dat pater Maximiliaan een voorgevoel had van een spoedige vrijlating. De 8e december, feest van de onbevlekte, konden zij na 3 maanden de heilige communie ontvangen, die hen in het geheim in alle vroegte gebracht werd door een priester uit de stad. In de namiddag kwam onverwachts het bevel Ostrzeszów onmiddellijk te verlaten en naar huis terug te keren. Broeder Molodzinnik schrijft: wat een blijdschap! Wij reisden zo goed en zo kwaad als het ging de hele nacht door en arriveerden de volgende morgen in Warschau. Nadat pater Maximiliaan de heilige mis had opgedragen, vormden wij kleine groepjes en trokken verder naar Jepokalanov, waar wij 's avonds 9 december aankwamen. Pater Maximiliaan bleef in Warschau om overleg te plegen met pater Provinciaal en bereikte daags daarna Jepokalanov. De terugkeer naar Jepokalanov betekende voor pater Maximiliaan en de zijnen zoveel als weer geplaatst te worden in het aardse paradijs. De hemelse koningin troonde weliswaar niet meer op haar monument en overal zag men verwoesting en wanorde, maar de onbevlekte had op haar feestdag haar ridders teruggevoerd naar haar stad en deze zouden haar beeltenis weer in ere herstellen. Op de dag dat pater Maximiliaan aankwam, werd de kapel zo goed mogelijk in orde gebracht. werd de eeuwigdurende aanbidding van het Allerheiligste hervat, en het was niet moeilijk tussen de puinhopen een beeldje te vinden van de Heilige Maagd. Op een geïmproviseerde kolom werd het geplaatst aan de ingang van haar stad. Meer zouden haar kinderen en de ridders op dezelfde dag van hun terugkeer uit het concentratiekamp niet hebben kunnen doen. Het werk werd weer met opgeruimdheid hervat, maar nu niet zozeer voor het apostolaat, dan wel om in de noodzakelijke levensbehoeften te voorzien. Zo ontstonden er werkplaatsen voor auto's en een horlogemakerij. De timmerwinkel, de schoenmakerij en andere werkplaatsen, ook de kaasmakerij, werden hersteld. Het is duidelijk dat de bezetters er het meest van profiteerden. De onbevlekte moeder laat het ons nog aan voedsel, nog aan andere levensbenodigdheden ontbreken, zal hij aan de ondergedoken medebroeders schrijven. Elke dag kwamen gevluchte broeders terug in Jipokalanov, zodat het getal 300 spoedig bereikt werd. Maar velen moesten ondergedoken blijven, omdat de Gestapo er te veel belangstelling voor toonde. Het waren vooral de vroegere redacteuren en medewerkers van kranten en tijdschriften die in hun artikelen openlijk de waarheid hadden durven zeggen. Vooral voor deze mannen spande pater Maximiliaan zich in om hun veiligheid zo goed mogelijk te verzekeren. Gedurende de gehele bezettingstijd werd Jipokalanov door toedoen van het Poolse Rode Kruis gebruikt als ziekenhuis. Maar de liefde van pater Maximiliaan kon niet beperkt blijven tot gewonden en invaliden, toen na de verwoesting van Warschau tienduizenden op de vlucht sloegen. Reeds in september, voor de gevangenneming, had hij opdracht gegeven iedereen te helpen die in Jipokalanov zijn toevlucht zocht. Hij had een aparte groep broeders aangewezen om alle vluchtelingen, wie ze ook waren, met christelijke gastvrijheid te ontvangen. Hij liet warm eten voor hen klaarmaken en al degenen die genoodzaakt waren in de geïmproviseerde barakken te overnachten, kregen hout en steenkool om zich te verwarmen. De eerste maanden van 1940 verwelkomde de stad der onbevlekte 2000 mensen, die uit Posen verdreven waren, waaronder enkele honderden Joden. Het merendeel had geweigerd zich bij de Duitse Volksgemeinschaft aan te sluiten. Hij wilde van geen discriminatie weten en eiste dat allen zo liefdevol mogelijk behandeld werden. Het was een daad van grote christelijke edelmoedigheid, gesteld uit pure naastenliefde, zonder met de gevolgen rekening te houden. De aanwezigheid van deze verjaagde mensen vergrootte de waakzaamheid van de nazi's en daardoor ging de stad steeds meer lijken op een concentratiekamp, zei het zonder prikkeldraad en uitkijkposten. Deze invasie bracht heel wat ongemakken met zich mee, daar de lokalen te klein waren voor zo'n menigte en er gebrek was aan voedsel. Maar de kloosterlingen waren blij dat hun op deze manier een prachtig apostolaatsterrein geboden werd in de geest van de ridderschap. De broeders hadden hun werk in de verpleging van de zieken en ijverden in de werkplaatsen in het algemeen belang. De priesters werkten als aalmoezeniers onder de katholieken en als troostende engelen voor de Joden. Bij pater Maximiliaan bracht de nieuwe situatie de jaren in herinnering die hij in het sanatorium van Zakopane had doorgebracht. Ook daar hield hij contact met niet weinig Joden, en wij herinneren ons de ijver die hij aan de dag legde om hen conferenties te geven, en hoe hij zich inspande om enkelen te bekeren. Nu was de gelegenheid groter zich met hen te onderhouden en zich uit te sloven om ze op te beuren uit hun morele lijden. Bij de duizenden bewijzen van dankbaarheid voor de hulp door pater Maximiliaan en Jipokalanov verleend, ontbreken ook niet die van een handjevol Joden die de ellende van de oorlog overleefd hebben. Het meest betekenisvolle getuigschrift werd misschien wel geschreven door professor Eugenius Zoli, oud-rabbijn van de synagoge van Rome, die in 1949 een geschrift uitgaf waarin hij de liefde van pater Maximiliaan bejubelt. Als ik een boek kon schrijven over pater Maximiliaan, ik ben dit niet waardig, want anders zou de voorzienigheid mij daartoe de capaciteiten gegeven hebben, zou ik het deze titel gegeven hebben. Pater Maximiliaan Maria Kolbe, gestorven uit liefde.
Thank you.
Al was de communiteit van Nepokalanov door de gebeurtenissen uiteengejaagd, geestelijk waren de leden niet gescheiden. Constant hield pater Maximiliaan contact met alle kloosterlingen. Zijn zorg beperkte zich niet tot het verbergen van hen die door de Gestapo gezocht werden, maar vooral hield hij de vlam wakker van hun mariale idealen. Hij voelde zich vader en als zodanig waakte hij om de gevaren van zijn kinderen bijtijds te onderkennen en hen in de mate van het mogelijke ervoor te behoeden, zowel op stoffelijk als op geestelijk gebied. Op een heel eenvoudige manier organiseerde hij een net van onderlinge informatie. Ieder van de ondergedokenen spande zich in berichten over anderen te krijgen die naar het centrum gebracht werden. In ontroerende brieven kon pater Maximiliaan zijn ondergedoken medebroeders schrijven. Wie gestorven was en wie ziek, wie in de gevangenis was terechtgekomen en wie weer in Nepokalanov was teruggekeerd. Hij deelde hun mee wat er verwoest was in Nepokalanov, wat weer hersteld was en hoe geleidelijk aan het kloosterleven zijn gewone ritme opnieuw hervatte. Enkele passages uit deze brieven zijn voldoende om in helder daglicht de edele gevoelens te plaatsen die zijn hart verbond met die van zijn confraters, die zich noodgedwongen moesten verschuilen voor de vijand. Wij vinden daarin ook zijn ijver om hun kloosterlijke geest te voeden en hen aan te moedigen stand te houden in hun eerste ijver. Hij doet ons denken, als wij deze vergelijking mogen gebruiken, aan de grote apostel die, geketend, niet ophoudt zijn kinderen en broeders in Christus te onderrichten, leiding te geven en informaties te verstrekken. De mens, toegewijd aan de onbevlekte, zal altijd werken. Overal vindt hij een andere mens. Het is mij. Met weemoed en heimwee herinneren wij ons de heilige gebedsuren die dit jaar niet gehouden kunnen worden. Waar echte liefde is voor onze lieve vrouw, leeft ook de innerlijke gebedsijver en dat is het voornaamste. Laten wij ijveren voor het missiewerk om andere harten voor haar te winnen. Wij offeren ons lijden aan haar op. Onze zorg moet zijn dat zij tevreden over ons is. Wij zullen dat bereiken als onze ziel zuiver blijft. Laten wij over deze zuiverheid waken. En als het nodig is, heb dan de moed uw ziel zo spoedig mogelijk te reinigen. Een volmaakt berouw schenkt aan de ziel het leven weer. Laten wij dikwijls gebruik maken van dit makkelijk middel, want het wezen hiervan is de offergave van liefde. Laten wij trachten haar steeds aangenaam te zijn door onze opofferingen. God is liefde. En daar het effect op de oorzaak lijkt, leven alle schepselen van liefde. In verband met ons einddoel moet de liefde de voornaamste bron zijn en de hoofdmotor van al onze handelingen. Als de man volwassen is, zoekt hij iemand waaraan hij zijn hart kan geven en sticht een eigen gezin. Deze liefde, geschapen door God, is tot de waardigheid van sacrament verheven. Maar er zijn mensen die door God geroepen worden tot een volmaaktere liefde. Deze mensen willen namelijk hun hart niet verdelen. Zij verkiezen enkel God te beminnen en wijden zich geheel en plechtig aan God toe door de religieuze geloften. Door de gelofte van armoede wijden zij aan God wat ze hebben of zouden kunnen hebben. Aan Hem offeren zij het familieleven door de gelofte van zuiverheid. Door de gelofte van gehoorzaamheid geven zij God wat hen het dierbaarst is, hun eigen vrije wil, hun verstand en heel hun ziel. Om de geloften trouw te onderhouden, verenigen deze mensen zich, als in een familie, in een religieuze orde of congregatie, waar het gemeenschapsleven hen helpt zich los te maken van materiële zaken, het klooster, hen beschermt tegen de verleidingen van de wereld, en de opdrachten van de oversten hen de wil doen kennen van God in elke omstandigheid van het leven. Het moet ons niet verwonderen als een religieus die buiten het klooster leeft, verflauwt in de liefde, tenzij een bijzondere genade hem op de been houdt. Dit laatste zal zeker gebeuren als hij buiten zijn wil het klooster moest verlaten en hij van zijn kant het gebed niet verwaarloost en zich strikt houdt aan zijn geloften. Wat zal God al niet doen voor degenen die hem beminnen? Maar als iemand vrijwillig buiten het klooster blijft, hoe kan zo iemand hopen op deze speciale genade? Omdat men in de wereld niet kan leven zonder enig geld, is het gevaar er ook dat men er zich aan gaat hechten. Een goede verdienste en een behagelijk tehuis zijn van die dingen welke de kloosterling makkelijk kunnen verleiden tot andere stoffelijke zaken als kleding en luxe, in één woord, tot een gemakkelijk leventje. En dan nog? Men kan in de wereld niet leven zonder contact met andere mensen. Ook daarin ligt gevaar zich eraan te hechten. Och ja, eerst heel bescheiden en zonder erg, maar later kan het gebeuren dat deze genegenheid uitgroeit tot een liefde die wij niet mogen koesteren, omdat wij ons hart aan God hebben verpand. Wat de gelofte van gehoorzaamheid betreft. Deze is zo subliem dat de mensen, hoezeer zij ook de twee eersten, armoede en zuiverheid, hoog achten, er niet in slagen de waarde van deze deugd te schatten. Als een kloosterling langzamerhand verflauwt in het herkennen van Gods wil, in de gehoorzaamheid, wat moeten dan de mensen in de wereld die geen kloosterroeping hebben en haar evenmin waarderen? Daaruit volgt dat een kloosterling die zonder noodzaak in de wereld blijft, zich de wereldse gedachten zal eigen maken volgens het spreekwoord: zeg mij met wie je omgaat en ik zal je zeggen wie je bent. De mensen in de wereld, te midden van wie een kloosterling leeft, zullen langs de gewone weg gered worden. Daarentegen zal een kloosterling, die zijn geloften heeft afgelegd en dan onopgemerkt verslapt in het onderhouden van die geloften, zijn roeping verliezen en verloren gaan. Ook de vijand van de ziel, en om het duidelijker te zeggen, de duivel, zal alles in het werk stellen om honderden redenen in te geven en zo de kloosterling zo lang mogelijk uit de omgeving te houden die hem weer aanspoort de geloften te onderhouden. Geleidelijk verflauwt de geest. Ook het geweten wordt minder zuiver en fijngevoelig. Daaruit volgt weer dat de hulp van de genade zwakker wordt, het gebed minder vurig, totdat het voor de ziel een last wordt datgene te dragen wat eens voor haar de vreugde van het leven betekende. Misschien heb ik de levensvoorwaarden van de kloosterling in de wereld met erg sombere kleuren getekend, doch u moet mij geloven. Ik weet uit de berichten, welke mij uit verschillende plaatsen bereiken, dat ik de zaken niet heb overdreven. De onbevlekte heeft onze harten tot zich getrokken, opdat wij ons onbegrensd aan haar zaak zouden geven voor de verovering van anderen, opdat zij haar zouden beminnen en door middel van haar steeds meer het goddelijk hart van Jezus zouden naderen, die ons bemind heeft tot het kruis en het tabernakel. Maar hoe kunnen wij dit apostolaat uitvoeren als onze liefde in plaats van te branden uitdooft? Laten wij veel en vurig bidden, ieder voor allen en allen voor ieder afzonderlijk, opdat de onbevlekte ons voor dit gevaar bewaren. En zo, door deze brief en door hetgene wat we opnieuw hebben gehoord, ontdekken we nog wat meer die bijzondere karaktertrekken, die bijzondere eigenschappen van de heiligheid van Pater Maximiliaan Kolbe. Een prachtige brief die evenzeer zou kunnen geschreven zijn voor deze tijd, waarin hij duidelijk maakt dat, in het bijzonder voor de kloosterling, hoe belangrijk het is om de drie geloften te onderhouden, maar tegelijkertijd wijst hij ook ergens een beetje op de gevaren die wij in ons geestelijk leven kunnen ervaren in de wereld, en waar we dus ook de nodige voorzichtigheid voor moeten hebben. We zien dus de terugkeer naar Niepokalanov, na ontvoerd geweest te zijn en dus een tijdje in een kamp gezeten te hebben. Het kloosterleven hervat weer en daar gaan we een volgende keer verder op in. Want deze terugkeer is natuurlijk tijdelijk. Er zal een tijd komen waar de onbevlekte, de heilige maagd Maria, God zelf hem vraagt, zoals hij gevraagd heeft aan Maria, om zijn ja-woord. En we zullen zien hoe de heilige pater Maximiliaan Kolbe dat ja-woord heeft gegeven en met de woorden van de heilige maagd Maria aan God heeft gezegd: zie de dienstmaagd des Heren, mij geschiede naar uw woord. En dan hoop ik dat u er ook een volgende keer opnieuw kan bij zijn. Van harte dank en hopelijk tot de volgende keer, dan lezen we u verder voor uit het boek Maximiliaan Kolbe stierf uit liefde, geschreven door frater Willibrord Lendemeijer, minderbroeder conventueel. Van harte dank en nog een bijzonder fijne dag gewenst.